Vanochtend ga ik verder met de vijfde verborgenheid. De vijfde verborgenheid. Vertel nog maar eens een keer, een aantal weken ben ik al bedoelde met een aantal verborgenheden. Zo noemt de schrift dat, verborgenheid, mysterie, geheimenis, dat is ook al genoemd door de gemeente. En dat zijn dingen die in het Oude Testament nooit zijn geopenbaard door een profeet aan het Joodse volk, of aan de wereld sowieso, maar zijn geopenbaard aan de gemeente in de genadetijd. Mensen die opnieuw geboren zijn door het bloed van Jezus Christus, die hebben geloofd dat Jezus stierf van het kruis voor de zonde van ieder mens, zijn lichaam werd begraven in het graf, hij stond weer op de derde dag, en wie met de mond belijdt de naam Jezus Christus als Heer, en in zijn hart gelooft dat God hem uit de dood heeft opgewekt, die zal zalig worden, zegt Romeinen 10 vers 9. Ieder mens die opnieuw geboren is, behoort tot het lichaam van Jezus Christus, dat was een van de geheimenissen, oftewel ook al de bruid genoemd. Zo noemt de Heer dat, zodat we een beetje kunnen bevatten hoe het allemaal in elkaar zit, maar echt snappen en verklaren kunnen we niet. We moeten het gewoon aannemen en geloven dat het zo werkt. En dan met alle andere bewijzen uit de Bijbel, dan zet je die stap in het geloof en zeg je, de Heer heeft het niet alles in alles gelijk gehad. Dus dan heb ik alle vertrouwen in dat het zo werkt. Nogmaals, de eerste geheimenis, God werd een mens. Het tweede geheimenis, Jezus die in ons woont. Derde geheimenis, Jezus en het lichaam of de bruid. Vierde geheimenis, het herstel van Israël. En nu dan het vijfde geheimenis, Babylon de grote hoer. En dan gaan we naar Openbaringen 17. Dan ga ik het hoofdstuk eerst niet helemaal voorlezen omwille van de tijd. Ik begin wat te lezen en dan begin ik als gelijk uit te leggen. Het heeft ook meer van doen, het lijkt meer op een Bijbelstudie dan op een preek vanochtend. Maar sowieso, houd aan in leren en vermanen, zegt de Heer tegen Timotheus. Het grootste probleem onder christenen tegenwoordig is dat ze geen leer meer hebben. Elke Bijbelgelovige, elke reformator, vanaf de vijfde eeuw toen de katholieke kerk begon te ontstaan, die had al heel snel door, als er een antichrist op staat, heeft het iets met die organisatie te maken. Kijk, nou klap ik gelijk al de grote verrassing, die klap ik er nou al meteen in. Maar goed, zoals jullie zitten, jullie weten het natuurlijk allemaal al, dat is iets wat bijbelgelovigen met elkaar bindt. Het gaat over Babylon de grote hoer. Een organisatie die christenen en joden vervolgt en vermoordt. Een organisatie waar uiteindelijk de antichrist zal voortkomen. Ik kom net weer van een bijbelconferentie en dan kom je ook christenen tegen die daar zo'n conferentie bezoeken. En die hoort dat wij over dit soort dingen praten, dat we de schriftrecht delen, dat we er verder ook niet te bang voor zijn, want we weten dat op een dag wordt de gemeente opgenomen, want we hebben niks te maken met de grote verdrukking. Dat is iets voor de mensen die de waarheid niet hebben aangenomen, de verloren zielen. En het afsluitende oordeel over Israëls straf, hè, dat is hun oordeel. Maar de gemeente is er dan niet. Maar we moeten ons er wel mee bezighouden, we moeten het wel doorhebben, want dat vertel ik zo meteen wel. Ik begin eerst te lezen, vers 1. Openbaring 17 vers 1. En een uit de zeven engelen die de zeven violen hadden, kwam en sprak met mij en zeide tot mij, kom herwaarts, ik zal u tonen het oordeel de grote hoer die er zit op vele wateren, met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben en die de aarde bewonend zijn dronken geworden van de wijn harer hoererij. En hij bracht mij weg in een woestijn in de geest. En ik zag een vrouw zittende op een scharlakenrood beest dat vol was van namen der godslastering en had zeven hoofden en tien hoornen. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijk gesteente en parelen en had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinheid hare hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en de gruwelende raden. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij, als ik haar zag, met grote verwondering. Babylon de grote hoer. Een verborgenheid. Wat opvallend is, alle verborgenheden worden opgeschreven door Paulus. Dit is het enige verborgenheid wat wordt opgeschreven door Johannes. De apostel Johannes, die aan het eind van zijn leven wordt verbannen op het eilandje Patmos en daar visioenen van de Heer ontvangt. en dat allemaal op mag schrijven. En er is wel overlap, er is overlap met wat in de brief van Paulus staat in het 2 Thessalonicense brief hoofdstuk 2, dat gaat over de antichrist, daar komen we later nog wel vaker op terug. En, maar dit wordt hem geschreven. En voor de goede verstaander, die zal doorhebben dat het zich afspeelt in een grote verdrukking. En ik heb net al gezegd, de gemeente is dan opgenomen. Tijdens een grote verdrukking is er ook gemeente, maar dat zijn verdrukkingsheiligen die moeten uit geloof en uit de werken proberen de hemel te bereiken. Als ze de juiste werken niet doen, dan gaan ze alsnog verloren. Dat is hard, zullen velen zeggen, maar je kan ook zeggen, die grote verdrukking duurt 7 jaar en mensen die dan leven, hebben vlak daarvoor de kans gehad nog uit genade gered te worden. Als de opname volgende week zou zijn, hebben we een wereldbevolking die nog tot nu de tijd hadden gehad om in het evangelie van Jezus uit genade aan te nemen, maar ze hadden er geen belang bij. Als de grote verdrukking aanbreekt met een letterlijke wereldleider en de opnieuw geboren mensen zijn ineens verdwenen, ik kan me zo voorstellen dat heel veel naamchristenen, mensen die in die kerkgebouwen omlopen en mensen die het evangelie vaak hebben gehoord en altijd hebben afgeslagen, dan in één keer rondlopen, verdwaasd en doorhebben van het is waar. Ik heb vroeger in mijn studententijd, toen ik een bijbaantje had, had ik de mazzel dat er ook een andere broeder in de Heer was. Er waren 2 geredde mensen op de werkvloer. En we hadden het er wel eens over met andere studenten die er ook werkten. Eén daarvan was Sjoerd. En die wou het allemaal met interesse aanhoren. Want het was knap spectaculair wat hij allemaal hoorde. Maar hij had geen zin om de Heer Jezus aan te nemen als zijn redder en verlosser. Die heeft daar nou trek in. Maar op een dag zei hij wel, om een lang verhaal kort te maken, van jij en die andere broeder, jullie zijn altijd op tijd. Ik zei, ja, Sjoerd, dat wil je nou zeggen. Nou, als het nou eens een keer gebeurt dat jullie alle 2 tegelijk niet zijn, dan is blijkbaar de opname daar geweest. Ja, en dan? Nou, sir, kunnen we misschien een plek afspreken in het gebouw dat we daar enige folders en boekjes en zo kunnen verstoppen, met daarin een handleiding wat ik dan nog moet doen, want dan hebben jullie toch gelijk gehad. Ik zei, ja, dat zouden we kunnen doen, Sjoerd. Maar je kan beter de Heer nu aannemen, want ik denk dat je je haar uit je hoofd kan trekken als je dat overkomt. Je bent in een grote verdrukking en je weet dat je uit genade de Heer nog gaat aan kunnen nemen. Maar goed, dit speelt zich af in de tijd die we noemen de grote verdrukking. De gemeente is dan weg. Toch is het aan ons geopenbaard als een verborgenheid en moeten we dit weten. Waarom? Nou, omdat het voortkomt uit een systeem waardoor de meeste mensen in de wereld wordt geïdentificeerd als christendom. Wat zelfs door de meeste christenen wordt geïdentificeerd als een deel van het christendom. Als het vaag klinkt, het wordt zo meteen duidelijker. We hebben net gelezen, de eerste 6 verzen. Het gaat over een vrouw. Er wordt een hoer genoemd. De Bijbel heeft het over een levende God met zijn zoon en de Heilige Geest. Nou, de duivel, dat is dan Gerub die in opstand is tegen God en God gebruikt om hem het vieze werk op te laten knappen op deze wereld. Die imiteert God. Dus de Heer die stuurde zijn zoon naar deze wereld en mensen mogen in het evangelie aannemen. En al die mensen die gered zijn, dat is het lichaam van God, het lichaam van Christus, dat is de bruid. En je wordt straks voorgesteld in Jezus Christus als een reine maagd. Een reine maagd. De duivel imiteert dat. En die heeft het hier over een vrouw. Geen reine maagd, want die vrouw hoereert met de wereld. Dat is dus geen reine maagd, het is een onreine maagd. Wat is geen maagd? Het is een onreine vrouw. Daarom wordt ze hoer genoemd. Het lijkt erop, maar het is even net anders. Wat doet een hoer? Die verkoopt zichzelf voor geld. Wie of wat is die vrouw die dat doet? We gaan eerst eens even naar het einde van het hoofdstuk, vers 18. Want de Bijbel geeft haar eigen antwoorden. En de vrouw die gij gezien hebt, is de grote stad die het koninkrijk heeft over de koning en de raden. Dus als ik hier praat over de vrouw, de grote hoer, daar waarop het beest zit, dan hebben we het over een stad. Een locatie ergens op deze wereld. Welke stad zou dat dan moeten zijn? Voordat ik daarover verder ga, nog even snel. Er zijn veel raakvlakken met het boek Daniël. En u kent natuurlijk Daniël 2, waar je kan lezen over het grote beeld van Nebukadnezar. Het hoofd, de torso, het middendeel, de benen. Dat zijn dan een aantal rijken. Het Babylonische Rijk, het Perzische Rijk, het Griekse Rijk, het Romeinse Rijk. Hè, dat zijn twee benen. En dat gaat er zo naar de tijd van de grote verdrukking toe. En als je kijkt naar die rijken, dan kun je zien waar ze vanaf stammen. Babylon stamt dan van Ham. De Perzen, de Grieken en de Romeinen zijn allemaal Javitische nakomelingen. Dan wordt dat beeld vermorzeld door een grote steen. En de grote steen is een beeld van de Heer die dan terugkomt. En de Heer komt voort uit Sem. Dat is nog een nadere gedachte. Je kunt het allemaal lezen in Daniël 2. Maar goed, de vrouw is een stad. Als we kijken, vers 2. De koningen der aarde, oftewel de overheden van de wereld dan, die zullen met haar samenwerken, met haar collaboreren. De Bijbel noemt dat hoereren. Want zij deugt niet, maar alle overheden doen mee. En ze zijn dronken geworden van de wijn haar hoererij. Vers 3. En hij bracht mij weg in een woestijn in de geest. En ik zag een vrouw zitten op een scharlakenrood beest, dat vol was van namen de godlastering. Het 7 hoofden en 10 hoornen. Een beest, zat op een beest. Die kunnen we nu al identificeren als de antichrist. De letterlijke persoon die straks over de wereld zal heersen, voor 7 jaar. God stuurde zijn eigen geboren zoon, Jezus Christus. De duivel stuurt zijn onheilige geest, de antichrist. Maar daar komen we later nog wel eens op bij een ander geheimenis. Maar die is te identificeren als die onheilige geest die ooit al eens als Judas Iscariot naar deze wereld kwam. 2000 jaar geleden. Als we kijken in vers 4. En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken en versierd met goud en kostelijk gesteent en parelen. En had in haar hand een gouden drinkbeker vol van gruwelen en van onreinheid haar hoererij. Purper en scharlaken. Het staat er niet voor niks. Het is ook niet voor niks dat heel veel afvallige theologen hebben gezegd, het boek Openbaringen is eigenlijk een codebrief over de misdaden van het Romeinse Rijk. Want het gaat eigenlijk over de overheden van het Romeinse Rijk, maar dat konden ze niet openlijk opschrijven, want ze vrezen de vervolging van de Romeinen, van de Romeinse keizers. Dat is een populaire aanname die je de laatste jaren veel hebt kunnen horen. We kunnen ook gewoon onze ogen geloven en lezen wat er staat. Maar dit is inderdaad een leuke link met het Romeinse Rijk. In het Romeinse Rijk waren alleen de overheden toegestaan om purper te dragen en scharlaken. De keizer had purperen kleren. Textiel werd purper geverfd met purperslakken. Die kwamen alleen voor in de Middellandse Zee. En we kennen ook uit Handelingen, dan heb je een mevrouw die komt uit Thyatira en die verkoopt, kwam ze aan Thyatira, meen het wel, die verkoopt een purper. Purper verkoopt ze. En als ik goed heb, is zijn naam Lydia. Ik weet niet meer, ja. Nou goed. Thyatira, purper. Hier hebben we het over Babylon, het geestelijke Babylon. Straks haal ik dat er nog even bij, de Thyatira brief. Wie was in de tijd dat dit werd geschreven de enige die was toegestaan om purper en scharlaken rode kleren te dragen? Dat waren de overheden van Rome. Wie waren toen het West-Romeinse Rijk viel de enige die het waren toegestaan om purper en scharlaken rode kleding te dragen? De klerus van het Rooms-Katholieke systeem. De pausen, de kardinalen en bisschoppen. Dus we weten al dat de vrouw, de hoer, een stad is. En dat ze autoritaire kleuren, dat het purper en scharlaak is. Er zijn veel mensen die hebben daar nog een hoopje aan maars, maar dit zijn op hele duidelijke aanwijzingen. Dit zijn kleuren van de Romeinse keizers en de overheid en katholieke overheid. Vers 5. Op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en de gruwelen der aarde. Dan denken vele mensen, nou, Babylon is toch een stad die in Irak ligt? Ja, dat is wel heel logisch, maar hier staat het verborgenheid. Verborgenheid, het grote Babylon, moeder der hoererij. Er is nog iets bij te vertellen, dat doe ik zo meteen. Maar het gaat hier niet om de letterlijke stad Babylon. De letterlijke stad Babylon bestaat ook niet eens meer. We horen de laatste jaren wel steeds verhalen dat die is herbouwd door Saddam Hussein als museumstad. Maar het grootste deel is er ook alweer van kapot geschoten met al die oorlogen die er nu gaande zijn. Er zijn ook wel ideetjes dat het nog wordt gebruikt in de tweede helft van de grote verdrukking en dat kan zijn. Maar het systeem komt niet zomaar uit de lucht vallen. Het systeem van die vrouw, die hoer waarop de antichrist zit. Het is een stad. Scharlaken en purper. En ik ga eerst maar even gewoon verder. Vers 6. En ik zag dat de vrouw dronken was van het bloed der heiligen en van het bloed der getuigen van Jezus. En ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. Dat is een hele belangrijke deze. Dronken van het bloed. Dat bloed, dat heeft dus gevloeid. Heiligen en bloed der getuigen van Jezus. Iedereen die het evangelie van Jezus gelooft, is een heilige. Niet omdat je zelf zo heilig bent, maar je bent geheiligd door Jezus Christus bloed. Vergeven van zonde, je bent opnieuw begonnen. Dan ben je een geloofsheilige. We zijn na de tweede Petrusbrief allemaal heiligen. In het Oude Testament, er waren ook mensen die waren ook geheiligd uit geloof. Maar nu in het Nieuwe Testament, in de genadetijd, geredde christenen. In een grote verdrukking, dat zijn de mensen die dan tot geloof komen en uit geloof en werken moeten volhouden. En dan nog een keer al die mensen van Gods oogappel, Israël. Die worden allemaal vervolgd door dit systeem, dronken van dat bloed. En dan staat er, ik verwonderde mij als ik haar zag met grote verwondering. Johannes is namelijk heel erg verbaasd. Ik kan het allemaal wel heel spannend houden, maar ik heb al een paar keer duidelijk gezegd, die stad is Rome. Uit Rome komt al 1500 jaar het Rooms-Katholieke systeem voort. Iedereen kan wel kijken naar het grote rode gevaar in de 20e eeuw, het communisme. Iedereen kan nu wel kijken naar het grote moslimgevaar, de islam. Maar in werkelijkheid, wie heeft de meeste christenen vermoord en de meeste joden vermoord? Dat is Rome geweest. Maar voor de meeste mensen is het Rooms-Katholieke systeem is een deel van het christendom. En voor heel veel christenen zelfs ook, die denken dat zijn onze broeders en zusters. Dus Johannes die kijkt ernaar en die is verwonderd. Want die ziet er dingen gebeuren, die denkt dat kan toch niet uit dat systeem voortkomen. Maar goed, de antichrist zal voor heel veel mensen de Christus lijken. Het zit er zo dicht bovenop dat de meeste mensen het niet doorhebben. Jezus Christus was de Zoon van God, de antichrist is gestuurd door de duivel, een onrein wezen, een letterlijke wereldleider. Maar hij kan tekenen en wonderen doen, dus hij zal door ook heel veel Joodse mensen worden geaccepteerd als hun grote leider. Want ze hebben het niet door, ze zien het verschil niet. Er zijn heel veel mensen in het christendom, die niet alleen in het katholieke kerk op een moment, die al 1500 jaar leert dat je door goede werken ooit eens in een hemel komt, maar ook heel veel mensen erbuiten. De Bijbel zegt het al, uiteindelijk zullen alle kerken worden besmet met die leer van de kerk van de vrouw, de kerk met de Maria-aanbidding, die toch altijd leert dat je door werken wordt behouden. En er zullen heel veel mensen in de christelijke kerken rondlopen die uiteindelijk denken, dit is hem, die grote Messias. En die doen dan eigenlijk allemaal mee aan het vervolgen van het ware christendom. Dat zijn grote woorden, het ware christendom. Nou, de Bijbel is maar op één manier geschreven. En in de Bijbel staat maar één evangelie. En iedereen die een andere evangelie leert is vervloekt. Je wordt behouden door het bloed van Jezus, uit genade. En door die genade en die redding ben je in staat om goede werken te doen. Lees maar eens een keer Efeze 2 vers 8, 9 en 10. Ja, doe ik nou niet. Doe dat in je eigen tijd. Zo makkelijk is het. Het is zo eenvoudig dat het de meeste mensen te min is. En de meeste kerkgangers tegenwoordig ook. Maar Johannes die ziet het allemaal aan. Hij is als het ware door de Heer in de toekomst gebracht. En hij ziet alles wat er gebeurt. En hij is verwonderd. Zeker ook als je snapt dat systeem waar dit uit voortkomt. En het, dan ook al die eeuwen heeft bestaan. 7e nacht. En engel zei dat tot mij, waarom verwondert gij u? Ik zal u zeggen, de verborgenheid van de vrouw en van het beest dat haar draagt. Hetwelk de 7 hoofden heeft en de 10 hoornen. Het beest dat gij gezien hebt, was en is niet. En het zal opkomen uit de afgrond en het zal te verderven gaan en die op de aarde wonen zullen verwonderd zijn, welke namen niet zijn geschreven in het boek des levens van de grondlegging der wereld, ziende het beest dat was en niet is, hoewel het is. Ik hou het nu vrij kort, want ik kan hier heel lang over doorgaan. Maar dat systeem van de vrouw, die stad, zit op het beest. Net al gelezen in vers 3. Het beest is de antichrist. Die komt dus voort uit dit systeem. Dat is niet de islam. Dat is niet het communisme. Dat is niet de... Dan ben ik de naam kwijt. Dat was zogenaamd een wezen dat overal opdook de laatste 100 jaar en zei dat hij ook Jezus was geweest. De Maitreya. Het is ook niet Barack Obama. Of 30 jaar geleden Ronald Reagan. Of president Bush. Nee, dat zijn presidenten van een politiek systeem dat zich laat misbruiken door Rome. Maar ze voldoen niet in de verste verte aan de vereisten die de Bijbel geeft. Nog even wat hier staat. Mensen zullen verwonderd zijn, hun namen staan niet geschreven in het boek des levens. Ik zoek het nu niet op, het komt later wel weer eens. Maar u kunt het zelf doen. In 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2 kunt u lezen dat die grote verdrukking met een antichrist is gestuurd om mensen die de waarheid niet hebben aangenomen, dat is het evangelie van Jezus, om ze zo te oordelen. Want ze tuinen er allemaal in. Vers 9. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De 7 hoofden zijn 7 bergen op welke de vrouw zit. Dus we hadden al vastgesteld, de vrouw, naar vers 18, is een stad. We hadden al vastgesteld dat die vrouw, die een stad is, gebruik maakt van purper en scharlaken. Is te identificeren als de leiding van een Rooms-Katholiek systeem vanuit Rome, waar alleen de pausen en de bisschoppen en de kardinalen paars en scharlakenrood dragen. En hier staat dan de laatste grote clue die het hele verhaal gewoon sluiten. Die stad is gebouwd op 7 bergen. Het letterlijke Babylon in die woestijn van Irak is dan gewoon al buiten bedrijf. Want die is niet gebouwd op 7 heuvelen of 7 bergen. Er zijn geen steden in de wereld aan te wijzen gebouwd op 7 bergen waar je al deze dingen aan kan toedichten. Die op 7 heuvelen zouden zijn gebouwd. Dat is er gewoon niet. Je kan heel moeilijk doen, want ik kan me voorstellen dat mensen luisteren en dat ze me mailtjes gaan sturen met allemaal rare verhalen. Het kan wel wezen, maar het systeem is niet zomaar. Het komt voort uit iets wat al heeft bestaan. De hele infrastructuur is er nu al. In de geest van de antichrist heeft altijd christen vermoord en joden, het Rooms-Katholicisme. En dat wordt nog één keer bestuurd vanuit Rome, een stad op 7 heuvelen met purper en scharlaken. Dat kun je wel heel moeilijk doen, maar dan redeneer je eigenlijk als een Duitser. Ik kom maar net uit Duitsland en dan maken ze altijd wel een opmerking zo van waarom iets makkelijk doen als het ook moeilijk kan. Want het is echt iets typisch voor Duitsers. Nou, heel veel christenen die doen waarom iets aannemen wat hier duidelijk zwart op wit staat, als je het ook lekker moeilijk kan maken. Er zijn duizenden boeken geschreven over dit onderwerp. En elke tijdgenoot waarin je leeft, die weet zeker, dat is de antichrist. Karel de Vijfde, Napoleon, Mussolini, Adolf Hitler. Het zijn allemaal voorafschaduwingen van de antichrist, dat geloof ik zeker. Ze regeren ook in de geest van de antichrist met een goddeloze systeem, dat geloof ik zeker. De Stalins, de Mao Tse-tungs, de Pol Pots. Je hoort wel, hoe dichter je naar deze tijd komt, hoe groter de moordenaars worden. En ze lijken ook steeds meer op de antichrist. Systemen die de kinderen van hun ouders willen afpakken. Ze willen drillen voor een perfecte heilstaat. En alles wat daar niet in past moet worden vermoord. Stad op 7 heuvelen. Die hoer is Rome. Elke reformator wist heel goed uit welk systeem de grote antichrist zou voortkomen. Uit het Rooms-Katholieke systeem. Als je een oude druk hebt van de Lutherbijbel uit de 16e eeuw, dan zie je op het schutblad al staan dat dan de poel des vuurs wordt geopend. Daar worden dan de verloren zielen in gegooid. En wie staat er vooraan prominent? De paus. Ons meest onheilige vader, of ons meest heilige vader, zoals Luther altijd vol plezier zei. Diezelfde Luther die nu voor alles en nog wat wordt uitgemaakt, voornamelijk door de Rooms-Katholieke Kerk, door falsificaties en leugen. Zo makkelijk is het. Maar dat is een heel ander verhaal. Die hoer is Rome. Daar zit die antichrist. Ik had al beloofd hoe dat zat, die link met die naam Babylon. Nou, even heel kort, ik heb het zo vaak al gedaan. Ooit, duizenden jaren voor, had je die stad Babylon, het Oud-Babylonische Rijk, het Nieuw-Babylonische Rijk, bijvoorbeeld zo'n koning Nebukadnezar, en die had een dubbelfunctie. Hij was niet alleen de koning, hij was ook de hoge priester van alle religies die in zijn rijk bestonden. Er werden al gewoon goddelijke kwaliteiten aan zo iemand toegepast. Hij was een koningspriester. Voor God was dat een enorme gruwel. Hij mocht dan wel een overheid zijn die hem was aangesteld, maar hij was niet een god, een heerser over alle religies. Dat was het domein van de levende God, niet van een koning. Dat was dus een duivelsysteem, dat Babylonische systeem. Maar dat vond veel navolging door het hele Midden-Oosten heen. Op een gegeven moment had je een stadstaat, en ik spring nu even honderden jaren door de tijd, een stadstaat, Pergamum, dat ligt in Klein-Azië, en ik geloof dat het in de 2e eeuw of 1e eeuw voor Christus was. Het was een bondgenoot van het Romeinse Rijk, wat in opkomst was. En het Romeinse Rijk die had vaak allemaal verdragen met dat soort satellietstaatjes. En dat soort staatjes werden bijvoorbeeld veroverd. Soms gingen ze ook gewoon vrijwillig over in het Romeinse Rijk. Bijvoorbeeld Paulus. Paulus kwam, wie helpt me even? Waar kwam Paulus ook vandaan? Tarsus. Tarsus was een stad die op een gegeven moment zei van, nou, we willen wel Romeins worden, al op voorwaarde dat alle inwoners van Tarsus automatisch Romeins staatsburgerschap krijgen. Zodoende was Paulus Romeins staatsburger. Nou, die stad Pergamum, daar waar ook een systeem heerste, dat was een stadstaat van een priesterkoning. De koning die daar zat was hoofd van de politiek, maar hij was ook de baas, de hoge priester van alle religies. Dat was koning Attalus III. En toen die stierf was er geen opvolger. En hij had per testament beschikt dat zijn systeem, of dat zijn stad, zou worden opgenomen in het Romeinse Rijk. Dat hele systeem is toen ook geadopteerd door de Romeinen. En de eerste die dat echt helemaal deed was Julius Caesar. Julius Caesar, u kent die naam, daar is het woordje keizer van afgeleid, van keizer. Hij is nooit letterlijk keizer geweest, maar hij was de eerste alleenheerser. Dus de facto was hij een keizer. Maar zijn navolger Augustus, die noemde zich voor het eerst keizer. Hij nam gewoon die naam van Caesar over. Ik maak het weer te moeilijk. Maar hij kwam uit het Julische huis. Julius Caesar. En het Julische huis die had altijd tempeltaken in hun geslacht. Al eeuwenlang. En op een gegeven moment, zo rond 50 voor Christus. Exact jaar is me weer ontschoten. Dan is hij al jaren op veldtocht geweest, heeft allemaal gebieden veroverd voor het Romeinse Rijk. Maar hij krijgt dan ook, omdat hij steeds meer macht wil, de titel aangeboden als hoge priester. En dan zegt Julius Caesar de beroemde woorden, ik wil Pontifex Maximus worden, voor minder doe ik het niet. Oftewel, ik heb er misschien wel alle religieuze macht, ik wil ook alle wereldse macht. Ik wil hoofd zijn van alle religieën in het Romeinse Rijk, maar ik wil ook hoofd zijn van de politieke staat. En hij wordt dan dictator. En dan wordt hij vermoord. En dan wordt hij opgevolgd na een burgeroorlog door Augustus. Octavianus, zijn adoptiezoon, en die wordt dan later keizer Augustus. En die neemt het dan allemaal over. Vanaf dan is het Romeinse Rijk een keizerrijk. En in het keizerrijk is de keizer niet alleen de politieke heerser, maar hij is ook nog eens een keer hoge priester van alle religies die in het Rijk bestaan. Augustus begon gewoon als een mens van vlees en bloed en was vrij benaderbaar. Maar in de loop der eeuwen, we snappen het wel, wordt die keizer wordt steeds meer een soort goddelijke persoon. Die dus de heerser is over alles. En daar botst het al heel snel met de gemeente die in de eerste eeuw ontstaat. Want ze kunnen zo'n keizer niet aannemen als God. Het bestaat gewoon niet. Het Romeinse Rijk gaf dan mensen 3 maal een kans om hun geloof af te zweren en de keizer, nou ze mochten wel christen blijven, maar ze moesten de keizer accepteren als God. Als je dat niet deed, dan werd je gedood, kreeg je de doodstraf. Nou, er waren in die tijd veel christenen die bleven principieel en die werden daarin vermoord. Er waren ook christenen die gaven dan toe en die liepen dan met het probleem dat ze de Heer hadden verloochend. Daar waren al heel snel gesprekken over in de christelijke kerk. Wat moeten we doen met christenen die hebben gezegd, oké, ik accepteer de keizer als koning. Het is een type van de antichrist. Je kent het verhaal wel, 666. En dan toch doorhebben, ja, maar ik ben ook een deel van het lichaam van Jezus. een rechtgeaarde christen wist al, je kan je behoud niet verliezen. Maar het is al een heel slecht getuigenis en het is de Heilige Geest bedroeven en uitblussen. Daar hadden christenen toen al over, hoe moeten we hiermee aan? Het was een heel enorm probleem. Maar goed, een paar honderd jaar later, na keizer Constantijn, wordt het christendom staatsreligie. En ik heb het vorige week nog gehoord op de conferentie en ik heb het ook geweten, maar ik ben het dus weer vergeten. Op een gegeven moment is er een Romeinse keizer in de loop van de 4e eeuw, als Constantijn dan al lang overleden is, die dan zegt van die hele eretitel van Pontifex Maximus, die geef ik over aan de kardinaal van Rome. Dat was toen nog een kardinaal van Rome. Die had allemaal bisschop van Rome, moet ik zeggen. Je had allemaal bisschoppen in allerlei steden in die Romeinse staatskerk die toen al bonje had met andere gemeentes die zeiden je moet onafhankelijk blijven. Naar de Bijbel moet je een onafhankelijk christen zijn in een onafhankelijke gemeente en hoor je niet te binden met de Romeinse staat. Want dat is de wereld. Dus je had twee soorten van christenen. Je had mensen die waren verbonden in een staatskerk en die werd gereguleerd door de staat, want de keizer bemoeide zich met alle geestelijke dingen. En je had onafhankelijke christenen. Die dan ook altijd met de nek werden aangekeken, zelfs werden vervolgd door die staatskerk die al katholiek werd genoemd. Oftewel de enige ware kerk. Dat gebeurt niet alleen in het Romeinse Rijk, dat gebeurt ook in andere landen, zoals in Perzië. Echte Bijbelse christenen komen dan in de problemen en die worden voornamelijk aangevallen door naamchristenen die in die staatskerk zitten. Goed, 4e eeuw. Het christendom is dan staatsreligie geworden in het Romeinse Rijk. Een hele mooie truc van de duivel, want in die staatsreligie wordt heel veel water bij de wijn gedaan. En als je een belangrijke positie wilde bekleden in het Romeinse Rijk, moest je wel lid zijn van die kerk. Dus je hebt allemaal baantjes en carrièrejagers die allemaal in naam keurig katholiek zijn, maar niet opnieuw geboren. Dan krijgt de bisschop van Rome die titel Pontifex Maximus aangeboden. Dus de keizer is voortaan nog altijd wel keizer, hij is de heerser. Maar de bisschop van Rome is dan de baas over alle religies in de wereld. En als dan het West-Romeinse Rijk valt, dan is hij dus ook de heerser over de wereld. Dat heeft weer te maken met de vervangingsleer, waarin dan, geformuleerd door Augustinus, zoals zo'n kerkvader, waarin er wordt geformuleerd, wordt dat de hele Bijbel schrijft over de wederkomst van Jezus, die dan voor 1000 jaar over de wereld zal regeren. En dan komt er een nieuwe hemel, nieuwe aarde. Maar zeggen ze dan, wij zijn al staatsreligie, dit is dus het vrederijk, maar waar is Jezus nu? En dan gaan ze alles vergeestelijken, dan gaan ze dus zeggen, die man die daar in Rome zit, is een bisschop onder de bisschoppen, maar hij is toch even belangrijker als alle anderen, dat wordt dan de paus, het paussysteem, en hij is de Pontifex Maximus. Hij is de baas over alle religieuze systemen, en hij is de plaatsvervanger van Jezus Christus, dus hij hoort ook wereldheerser te zijn. Dan is dus dat hele gebruik van die priesterkoning uit Babylon is dan verhuisd naar Rome en wordt dan overgenomen door een systeem wat wij nu Rooms-Katholiek noemen en wat eigenlijk helemaal echt puur Rooms-Katholiek is rond het jaar 600. Maar niet Bijbels-Christen is. Al heel snel gaan ze ook dus iedereen die niet lid is van die organisatie en zich christen noemt, wat er vaak Bijbelgelovigen zijn geweest, vervolgen. Het systeem is een gruwel voor God. Van het letterlijke Babylon is dit naar verborgenheid Babylon gegaan, naar de stad Rome. Gebouwd op 7 heuvelen. Waar pausen in naam van hun zogenaamde God andersdenkenden vervolgen en vermoorden. En waar dus heel veel heiligen bij zitten. Bloed dronken van het bloed der heiligen. En Johannes verwondert zich. Vers 10. En zijn ook 7 koningen. En dat getal 7. Het zijn 7 bergen, maar het zijn ook 7 koningen. De 5 zijn gevallen en de 1 is en de ander is nog niet gekomen. En wanneer hij zal gekomen zijn, moet hij in weinig tijds blijven. Nou, klinkt allemaal heel moeilijk. Maar je kan kijken, hij heeft het over koningen die iets te maken hebben gehad met het vervolgen van Joden. Vervolgen van de gemeente later. Die rijken die belangrijk genoeg zijn om te worden vermeld in de Bijbel. De Heer is alleen geïnteresseerd in al die volken die iets te maken hebben met Israël of met zijn zoon, met de gemeente. We lezen niks over het grote Chinese Rijk in de Bijbel, want die hebben daar geen rol bij gespeeld in die tijd. Dus niet interessant. Hoe vervelend mensen dat ook maar vinden tegenwoordig. Maar ik geef een kort door de bocht. Vijf zijn gevallen. Er zijn dus vijf van die rijken zijn al geweest. Vijf van die konings zijn geweest. Dan zou je kunnen zeggen, en ik heb het vorig jaar, het jaar ervoor ook al gedaan. Jullie weten het allemaal nou wel, maar ik vertel het nog maar eens een keer. De eerste is Egypte. De tweede is Assyrië. De derde is Babylon. De vierde is Perzië. De vijfde is Griekenland. En met Griekenland bedoel ik dan al die Griekse stadstaten en Macedonië, die met Alexander de Grote dan een hele beschaving en cultuur hebben gevestigd in een groot deel van Azië. Die zijn geweest. Die zijn gevallen. En de één is. De één is. Dus op het moment dat Johannes dat krijgt te horen, een paar duizend jaar in de toekomst, wordt tegen hem verteld, één is er op het moment, in de tijd waarin jij leeft, in de eerste eeuw. Dat is het Romeinse Rijk. Dat is het Romeinse Rijk. En dan is er nog een zevende, en die is nog niet gekomen. En als hij is gekomen, moet hij een weinig tijds blijven. Dus die zevende is er voor een korte tijd. Ik vertel het even snel, want omwille van de tijd geef ik snel antwoorden. De zevende koning is nog niet gekomen, dat is de Antichrist. Die als de grote verdrukking is begonnen, eerst 3,5 jaar, dit is de meest waarschijnlijke verklaring, 3,5 jaar vanuit het pausdom regeert over de wereld vanuit Rome. Dus de gemeente wordt opgenomen, dan staat de antichrist op en van 3,5 jaar regeert hij over de wereld vanuit Rome. Uit het Rooms-Katholieke systeem, daar verwondert Johannes zich. En dat zijn christenen en jodenmolenaars. 11. En het beest dat was en niet is, die is ook de achtste koning en die is uit de zeven en gaat te verderven. Dus dat beest dat was niet is, dus in de geest is hij er geweest, maar hij is er nog steeds niet, dat is wat wordt bedoeld, die is ook de achtste. Ja, hij is de zevende, hij is ook de achtste. En die gaat te verderven. Ja, die rijken die ik allemaal heb genoemd, die regeerden allemaal in de geest van de antichrist, want die deden dus een goddeloos werk. En de zevende moet nog komen, en die achtste moet ook nog komen. Dan gaat het verderven. Nogmaals even kort door de bocht. Die antichrist staat op uit het katholieke systeem, in die stad Rome, regeert een 3,5 jaar, en dan wordt hij vernietigd. Dat gaan we zo meteen lezen namelijk. Die wordt dan vernietigd. Die stad Rome wordt vernietigd. En dan naar 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2. Of Openbaringen 13 vers 3. En dat gaan we later wel eens zien bij een ander geheimenis. Dat ga ik nou niet doen. Kan je zien dat hij opstaat uit de dood. Want hij is immers een imitator van Jezus Christus. Jezus komt op de wereld. Doet tekenen en wonderen voor het Joodse volk. Hij predikt. Wordt dan gekruisigd. En staat dan op uit de dood. De antichrist staat op, doet tekenen en wonderen en de hele wereld staat hem aan te gapen, is vol verwondering. Ze worden allemaal door hem gecontroleerd. Nou, en zo mysterieus is dat niet meer tegenwoordig met internet en al die gadgets die we hebben om totale controle te hebben over mensen. Dan is het iets wat met 666 te maken heeft. Daar kom ik later ook alweer eens op. Maar dan wordt hij gedood en dan staat hij op uit de dood. En dan is de wereld nog meer verbijsterd, want dit moet dan echt wel de God zijn. De Messias. En de Joden zijn daar dan echt helemaal de klos van, want die zullen hem waarschijnlijk dan binnenhalen als een grote Messias. En dan neemt hij Jeruzalem in als zijn hoofdstad. Dat zijn de tweede 3,5 jaar van die grote verdrukking. Het kan ook best zijn dat hij dan nog dingen doet met die herbouwde stad Babylon in Irak. Kan ook allemaal zijn. Maar daar gebeuren er vreselijke dingen in het Midden-Oosten. Dat is de tweede periode van die grote verdrukking. Als je zegt, dat klinkt allemaal heel moeilijk. Nou, het is vrij overzichtelijk. Grote verdrukking is 7 jaar. Eerste 3,5 jaar is hij regerend in Rome. Dan wordt hij vermoord. Staat op uit de dood. Dan gaat hij verder in Jeruzalem. Daar kun je over lezen in Openbaringen en 2 Thessalonicenzen 2. Onder andere. Je kan er ook over lezen in Daniel. Etcetera, etcetera, etcetera. Maar we hebben het over iets anders hier. We hebben het hier over het vijfde verborgenheid, Babylon de grote hoer. Het systeem dat het vehikel is voor die antichrist. Dan zijn er misschien oplettende mensen die zeggen, oké, die katholieke kerk is opgericht in het West-Romeinse Rijk. Het West-Romeinse Rijk valt in het jaar 476, dat was dan het zesde rijk en dat is dan nog. Maar op een gegeven moment valt die ook. Maar dan heb je een zevende en achtste koning. En dat is dan in de grote verdrukking. dan heb je van het jaar 476 tot die grote verdrukking, wanneer die beginnen mag, misschien morgen, misschien over 20 jaar, zit er toch even zo vlotweg ruim 1500 jaar verschil. Wat moet je daar nog van vinden? Nou, dat is weer ook een hele andere studie waard. Er zijn allemaal mensen geweest die hebben heel veel dingen proberen te redeneren. Het eerste wat je kan zeggen is, je kan er niks over lezen in het Oude Testament, in Daniel bijvoorbeeld. Het boek Daniel is het boek Openbaring voor de Joden, omdat het niet aan de Joden was geopenbaard. We hebben het hier immers over een verborgenheid aan de gemeente getoond. Wat je ook nog kan zeggen is, het Romeinse Rijk is nooit gevallen, is nooit verdwenen. Het Oost-Romeinse Rijk bleef sowieso bestaan tot de 15e eeuw. Alleen die zijn trouwen geweest in het navolg van de Heer. Maar daarna heb je dus een Rooms-Katholieke kerk die altijd heeft gezegd, wij zijn niet alleen geestelijk, een religieuze organisatie. Nee, we zijn ook een wereldlijke organisatie die de wereld horen te overheersen. Eigenlijk moeten alle koningen en presidenten en dictators ons gehoorzamen. Dat is wat de paus vindt. Ik bedoel, de grootste crisis die Nederland ooit overkwam was niet de Tweede Wereldoorlog, maar dat was het rampjaar 1672, waar vier katholieke naties in opdracht van katholieke heersers met daarachter een zeer loyale paus probeerden dit land te vernietigen. Als je kijkt naar grote binnensteden van al die westerse landen, dan zie je allemaal kopieën van Romeinse gebouwen. Hoe Romeinser het lijkt, hoe mooier het is, hoe echter het is, want het legitimeert eigenlijk jouw beschaving. Kijk naar de overheidsgebouwen van Amerika. Kijk naar de overheidsgebouwen in Nederland. Ik woon in de buurt van Groningen, staat de Grote Markt en het stadhuis ziet eruit als een Romeinse tempel. Wij zijn allemaal trots erop dat ons wet, ons recht, is gebaseerd op het Romeinse recht. Het grootste deel van ons wetboek is gebaseerd op de wet van Justinianus. Als je kijkt, omwille van de tijd, ik moet het wat kort houden, maar als je wel eens kijkt in een historische atlas, dan kun je kijken naar rijken in het Midden-Oosten voor het jaar 0, die soms 1000, 2000 jaar hebben bestaan, en dan zie je altijd maar het woordje Babylon staan, of Assyrië. In werkelijkheid kwamen die landen op en ze vielen weer uit elkaar in allerlei volkeren en dit en dat. Elam, weet ik het, ik pak even hier, ik heb hier een bijbeltje bij de hand met mooie historische kaartjes. Daar kom je wel niet tegen voor namen. Assyrië, Babylonië, Mari, Amorieten, noem maar op. Allemaal volkeren waarvan je nou gewoon in een kaartje ziet staan, nou, dat is Babylon. Het gaat allemaal heel anders, maar stel als deze wereld zo blijven doordraaien zoals het niet allemaal was, dan zou je over 1000 jaar in een historische atlas, of hoe ze dat dan maar zouden maken, gewoon zien, die eerste 20 eeuw van onze jaartelling, dat waren allemaal opvolgrijken in de geest van het Romeinse Rijk. Ja, het Romeinse Rijk is eigenlijk nooit verdwenen. De zevende koning wordt de antichrist, de achtste koning ook, als opvolger van het Romeinse Rijk. En de grootste organisatie die altijd de gemeente van Jezus Christus heeft tegengewerkt, vervolgd en vermoord, en ook zo de Joden, is de Rooms-Katholieke Kerk. En niemand anders. Ik bedoel, zelfs de moord op 6 miljoen Joden en sowieso de moord op alle Joden door de geschiedenis, daar hebben ze ooit een woord voor bedacht in de 19e eeuw al. Het heet Holocaust. En Holocaust is een Latijns woord, je kunt het zo opzoeken in een Latijns woordenboek. Dat betekent brandoffer. Wel een heel raar woord voor de moord op miljoenen mensen. Een brandoffer, want een offer breng je aan een god. Welke christen zou als offer miljoenen Joden willen doden? Niet. Dat is een heel raar woord. Er is maar één macht te identificeren, te vinden als zijnde waar je al die Joden aan kon offeren, dat is de duivel. De duivel die als brandoffer die moord op al die Joden accepteert. Dat gaat al heel ver, broeder, zullen mensen zeggen. Nou, gebruik je hersenen. Wie noemt de moord op miljoenen mensen een brandoffer? Holocaust. Is een Latijnse term, is een katholieke term. Als het niet zo verschrikkelijk was, dan viel kon er nog om lachen ook. Vers 12, laat ik eens verder gaan. Vers 12. En de 10 horenen die gij gezien hebt, zijn 10 koningen die het koninkrijk nog niet hebben ontvangen, maar als koningen macht ontvangen op 1 uur met het beest. Op het moment dat de antichrist opstaat, dus als de grote verdrukking begint, wordt de wereld blijkbaar verdeeld in 10 rijken. Dus 10 landen, 10 rijken, 10 overheden. En die zijn allemaal ondergeschikt aan die antichrist. Dat is de simpelste verklaring die eraan kan geven. Die regeren met de antichrist over de wereld dan, in die grote verdrukking. Ik zoek het niet op, ik noem het alleen in Daniël 7, vers 24 en 25 bijvoorbeeld, wordt er ook aan gerefereerd. Want dat is iets wat Daniël wel kon zien. Die zag wat er gebeurde in de grote verdrukking. En die 2000 jaar genadetijd inderdaad, die nu al gaande zijn, die werden niet aan hem geopenbaard door de Heer. Vers 13 en 14. Dezen hebben enerlei mening en zullen hun kracht en macht het beest overgeven. Dus ze zijn allemaal gelieerd met die antichrist. Dan heb je dus één wereldsysteem met één wereldheerser. Dan heb je dan zogenaamde wereldvrede. Nou, als je goed leest in het boek Openbaring, zie je dat er van die wereldvrede weinig terechtkomt. 14. Deze zullen tegen het lam krijgen. Oftewel, het lam is Jezus Christus. Ze hebben het hier over die veldslag die je kunt lezen in Openbaring 19. Ga ik vandaag ook niet doen. Die je kan lezen in honderden plekken in de Bijbel. Ga ik vandaag ook niet doen. Ik heb ooit eens geprobeerd een aantal bijbelstudies te wijden aan de grootste veldslag ooit, oftewel als Jezus terugkomt met al zijn heiligen, de verdrukkingsheiligen van de grote verdrukking, de genadeheiligen van de genadetijd, de oud-testamentische heiligen uit het Oude Testament, en dan zal hij met zijn woorden al zijn vijanden vernietigen, honderden miljoenen. Dat staat honderden malen letterlijk te lezen in de Bijbel. Ik dacht, ik ga daar eens een keer een bijbelstudie aan wijden, maar na 5-6 uur, niet op één dag hoor, zijn we er maar mee opgehouden, want er was gewoon te veel. Het is een van de meest centrale onderwerpen van de hele Bijbel. Jezus die op een dag letterlijk terugkomt en dan zijn vijanden verslaat. Dan krijgen de mensen dus boontje om hun loontje. Dan zal recht geschieden. Goddelijk recht, niet het vieze menselijke recht. Maar goed, deze zullen tegen het lam krijgen en het lam zullen overwinnen. Want het is een Heere de Heere en een Koning de Koningen die met hem zijn, de geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. Dus als je opnieuw geboren bent door het bloed van Jezus Christus, voelt u je dan niet hoogmoedig of beter dan de rest van de wereld, maar wees maar dankbaar dat u uw zonden vergeven zijn en dat je erbij mag zijn. En als je denkt van, nou, ik vind het vreselijk dat het zo moet aflopen met die wereld, nou, de mensen hebben geen lust, hebben geen interesse gehad aan een levende God. En ze willen hem dan vernietigen. Maar hij overwint hen. En wij zijn daarbij. Wij hoeven nooit eigen recht te halen, zegt de Bijbel. God is de wreker. En hoe? Vers 15. En hij zeide tot mij, de wateren die gij gezien hebt, hè, zoals genoemd wordt in het begin, waar de hoer zit, zijn volken en scharen en natiën en tongen. Je kan eigenlijk wel zeggen, het gaat over de hele wereld. Daar heeft die vrouw dus invloed over. En de 10 horenen die gij gezien hebt op het beest, die zullen de hoer haten. Dus die 10 landen die er zijn, die moeten haar wel navolgen, maar niet van harte. En ze zullen haar woest maken en naakt, en ze zullen haar vlees eten en zullen haar met vuur verbranden. Ik zeg steeds, dit systeem komt voort uit het Rooms-Katholieke systeem. Nou, het Rooms-Katholicisme heeft altijd gebruik gemaakt van landen die haar dienen, maar heel veel van die landen deden het niet van harte. Eigenlijk haten ze haar. En als iemand als Luther ook opstond, had je meteen ook overheden die zeiden van, voortaan worden wij Luthers. Om maar van die paus af te zijn. Want het is niet een geliefde heerser. Het is een gehate heerser. Want het is een onheilige heerser. Het is geen goede vader. Het is geen lam. Het is geen goede zoon. Nee, het is geen goede herder. Het is een onheilige herder. Zoals het Oude Testament al profeteert. Het is dus duidelijk hier. Het gaat om hier om alle landen. Vers 16 en 17. Ik heb 16 al gelezen. 17. Want God heeft hun in hun harten gegeven dat zij zijn mening doen. En dat ze een en lijn mening doen. En dat ze hun koninkrijk het beest geven totdat de woorden Gods verlijnd zullen zijn. Ik zoek het nou niet op. In Jesaja 10 kun je ook al lezen dat als bijvoorbeeld het volk Israël oordeel heeft verdiend. Dan laat God het Assyrische Rijk op hen los. Om zo hun te straffen. Maar de Assyriërs hebben niet door dat God hen zo stuurt. Ze denken dat ze het allemaal zelf hebben bedacht. Dat zal ze dan ook zo zijn. Heeft het hun een hart gegeven dat ze zijn mening doen. En dat ze enige lijn mening doen. De Heer op een gegeven moment wil dat die antichrist wordt vernietigd met het systeem in Rome. En die 10 rijken gaan het dan doen. Denken dat zij het zelf doen. Hebben niet door dat ze het instrument zijn van de Heer. Dat gebeurt nu ook altijd nog. Maar die 10 koninkrijken vernietigen dan Rome. In vers 18 tenslotte kun je zien dat het een stad is. Nou. Iemand die heel slim wil lijken, die zal dan zeggen, wat heeft die verborgenheid dan met de genade te heiligen te maken? Nou, ten eerste, het is de een van de 7 verborgenheden die we kunnen vinden in het Nieuwe Testament. Dat zou moeten volstaan, punt. Het is een verborgenheid, je weet dat het straks gaat gebeuren. We weten ook dat allerlei omschrijvingen, en daar kom ik later bij het laatste verborgenheid op terug, wij als genadeheiligen, uit genade, zullen daar niet bij zijn. Ook al wil je dat, het lukt je niet. De gemeente is dan weg. Maar we gaan dan even naar Openbaringen 2. En iemand die goed heeft opgelet, niet alleen vandaag, maar al die jaren dat ik datzelfde verhaal vertel, die weet al hoe het zit. In Openbaringen 2, daar kun je lezen over die brieven aan een aantal gemeenten. Letterlijk gemeenten in Klein-Azië, straks in een grote verdrukking. Doctrineel bedoel ik. Letterlijk zijn het 7 gemeenten die in de eerste eeuw ook bestonden. Geestelijk kun je daar een profetisch woord in herkennen van de geschiedenis van de gemeente van Jezus Christus. Daar heb ik al heel veel over gesproken, ga ik vandaag niet doen. Maar die 7 brieven van Openbaringen 2 en 3, daarin kun je de 7 hoofdtijdperken herkennen van de geschiedenis van de kerk. Vanaf de eerste eeuw tot aan de opname van de gemeente. En dan zie je op een gegeven moment die 1, 2, 3, 4e brief, de brief aan Thyatira, vanaf Openbaringen 2 vers 18. En als je die heel goed leest, kun je eruit opmaken dat het gaat om een periode waarin katholiserende kerken eigenlijk over de wereld heersen. Zeg maar vanaf de 5e eeuw tot aan de pakweg 13e eeuw, als de Sardestijd begint, zijn de meest toonaangevende kerken in de wereld katholiserende kerken. Rooms-Katholieke Kerk, Grieks-Orthodoxe Kerk, de Syrisch-Orthodoxe Kerk, de Persisch-Orthodoxe Kerk. Maar dat zijn allemaal kerken die dood zijn in liturgische werken. Dus dat zijn allemaal starre rituelen. Het heeft niks meer te maken met het leven navolgen van God. In het oosten bijvoorbeeld, toen de islam kwam in de 6e, 7e eeuw, mochten ze christen blijven of ze mochten moslim worden. Maar als ze christen wilden blijven, moesten ze meer belasting betalen. En miljoenen van die zogenaamde christenen werden meteen moslim. Dus je snapt wel hoe diep en hoe geestelijk die christenen waren. Hier heb je die brief aan Thyatira. En dan kun je één ding uit opmaken. Het gaat om het katholieke systeem, het Rooms-Katholieke systeem. De meeste christenen, zeg maar, vanaf de 5e eeuw tot aan de 13e eeuw, behoorden tot dat systeem. Maar vergis je niet, pas in de Laodiceeënbrief zegt Jezus, ik sta buiten deze kerk. Je kunt die kerk identificeren als de kerk van nu. De Laodiceeëntijd is er begonnen pakweg 1880... En sindsdien is Jezus uit de kerk gegooid. Je hebt alleen nog kleine zelfstandige gemeentes en individuen die de Heer nog recht willen navolgen. Maar de meeste kerken, die hebben het over Jezus, die praten over Jezus, beleiden tongendienst aan Jezus, maar Jezus staat er niet in. In die theaterbrief wordt dat nog niet gezegd. Dus in die tijd, de katholieke kerk van de 5e eeuw tot de 13e eeuw was niet half zo vals als dat het nu was. Maar toch wordt hier alleen gezegd, jullie doen dingen die eigenlijk helemaal niet worden gevraagd. Jullie doen meer werken dan ik van jullie heb gevraagd. Ofwel, jullie hebben er allemaal dingen bij bedacht en verzonnen. Ik lees even vers 20 tot en met 23. Maar ik heb weinige dingen tegen u. Dat gij de vrouw Izebel, die zichzelf al zegt een profetes te zijn, laat leren en mijn dienstknechten verleiden dat ze hoereren en afgodenoefer heten. We kennen Izebel wel, dat was de vrouw van koning Agab. Zij aanbad, als Sidonische vrouw, de Baal. Baal is het Hebreeuwse woord, betekent heer, maar dan gaat het niet over de levende God. Nee, dan gaat het over die andere heer die mensen aanbidden. Lucifer, de duivel. En dat hier dan die naam wordt genoemd, vrouw Izebel, is helemaal niet zo raar. Want al die kenmerken van de Baaldienst uit het Oude Testament, en dit is alweer een hele andere Bijbelstudie op zich, die kun je allemaal nog vinden in een religieus instituut, waar een godheid is, waar een moedergodin is, waar mannen in speciale gewaden moeten lopen, waar ze zich vader moeten laten noemen, waar ze allemaal tempels hebben met allemaal speciale gebruiken en rituelen die allemaal uit de Baal godsdienst afstammen, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Ik weet, mensen die het nooit hebben gehoord, die zitten met de oren te klappen, maar de Bijbel die geeft al die clues, al die dingen zwart op wit al in het Oude Testament. En dan wordt hier een kerk genoemd. Dit gaat dus over opnieuw geboren mensen. Er lopen heel veel mensen dus omheen die niet gered zijn, maar de Heer heeft het hier over geredde mensen. Die houden zich bezig die eigenlijk, met dingen die eigenlijk te maken hebben met de Baalaanbidding uit het Oude Testament. En dat hele Baalsysteem uit het Oude Testament, het Babylonische systeem ook uit het Oude Testament, die priesterkoningen, die Pontifex Maximus toestanden, noem maar op, noem maar op, noem maar op. En die wordt een vrouw genoemd. We kennen maar één systeem in de kerkelijke wereld waar een vrouw centraal staat, dat is de Rooms-Katholieke Kerk. En elke getrainde katholiek zal meteen zeggen, nee, Maria aanbidden wij niet, wij hebben een speciale plek voor haar. Maar de Bijbel zegt duidelijk dat wij in het lichaam van Jezus Christus zijn gezet als we opnieuw zijn geboren en dat we tot hem moeten bidden en dat we door hem toegang hebben tot de troonzaal van God. En de Heilige Geest die bidt voor ons en Jezus die bidt voor ons en die helpt bij ons, want we zijn ook bij hem in de hemel, dat is een geheimenis. We zijn een deel van zijn lichaam. Dat leert de katholieke kerk, dat Jezus boos is op ons omdat we nooit willen deugen en dat de moeder Maria voorspraak voor ons doet. Want zij is zijn moeder en wie kan zijn moeder iets weigeren? Ten eerste kun je het nergens lezen in de Bijbel. Ten tweede worden er ook allemaal dingen aan haar toegeschreven die pas later zijn bedacht. Hè? Dat zij zondeloos was en dat ze nooit is gestorven, maar dat ze naar de hemel is gevaren. Dat zijn allemaal doctrines die pas door de katholieken zijn bedacht in de 20e en 19e eeuw. Toen het systeem er al heel lang was. Ja, voor de goede verstaander, in de Laodicea-tijd, inderdaad. Overal heb je nou Maria-aanbidding in de wereld, want alle religies houden van Maria. Delen christelijke of katholieke prentjes uit met de Maria en zelfs moslims nemen niet aan. Zelfs protestanten nemen niet aan. Mensen hebben een zwak voor Maria. Net zoals Matthäus 13 vers 33 al profeteert. Op een gegeven moment zal er een vrouw zijn die met 3 maten meel alles zal verzuren. En die 3 maten meel, dat zijn de 3 kerksoorten die er bestaan in de wereld. Die dan allemaal worden verzuurd weer door die katholieke leer. Die leert dat je door goede werken misschien in een hemel komt. Terwijl de Bijbel leert, uit genade door Jezus Christus word je behouden. Dat is eigenlijk alles. Ik ga even verder. Want die kerk met die vrouw Jezebel, die zegt een profetes te zijn. Oftewel, dat we iets zouden kunnen leren van die Maria. Want ik zeg maar even zoals het is. Mijn leger des hemels, wat ze wel genoemd in het Oude Testament ook wel. Die heeft ons niks te leren. De enige die ons iets kan leren is Jezus Christus en zijn woorden zijn opgeschreven vanaf Genesis 1 tot Openbaringen 22 met Heilige Geest als vertaler. En iedereen die beweert dat er een andere vorm van openbaring is, handelt in de geest der antichrist, heeft niks te maken met de Bijbel. Punt. Vers 21. En ik heb haar gegeven, ik heb haar tijd gegeven, opdat ze zich zou bekeren van haar hoererij en ze heeft zich niet bekeerd. Dus in het katholieke systeem zijn er heel veel momenten geweest dat ze de tijd hebben gehad om terug te keren op hun schreden. Er zijn ook veel kerkhervormers geweest, ook in het katholicisme, die hebben gezegd, wat wij doen deugt niet, we moeten terug. Er zijn ook mensen geweest die zijn er dan maar uitgestapt. Zoals Luther bijvoorbeeld. Of Waldo, Petrus Waldo, die de Waldense organisatie stichtte. Er zijn ook mensen geweest die zijn er nooit lid van geweest in die middeleeuwen. Die bleven gewoon als een onafhankelijke, bijbelgelovende baptistengemeente bestaan. En die werden dus vervolgd en vermoord door het katholieke systeem. 22. Zie, ik werp haar te bed. En die met haar overspel bedrijven in grote verdrukking. Zo zij zich niet bekeren van hun werken. Zij is te bed en er zijn degenen die met haar overspel bedrijven. Het is dus een hoerensysteem. Dit zijn dezelfde termen als in Openbaringen 17 worden gebruikt. Openbaringen 17 gaat het over een systeem, een stad of 7 heuvelen met purper en scharlaken. Je herhaalt jezelf heel vaak. Ja, maar dat moet ik doen, anders krijgen mensen de boel niet op een rijtje. Ik weet het gewoon. Dit is gewoon kennis die je eeuwenlang door de gemeente wordt aanvaard en niemand wil er meer wat van horen tegenwoordig. En dat komt voort uit het systeem wat er al 1500 jaar is, Rooms-Katholieke Kerk. Kijk, in Nederland is het een beetje een prutzooi met die katholieke kerk. Maar ga eens in Midden- of Zuid-Europa een katholieke kerk naar binnen. En ten eerste vieze, oude, muffe, bedompte, stoffige gebouwen. Ze zijn vies, ze zijn onrein. Je voelt je daar niet op je gemak. Vaak al die wierook die er rondhangt en toestanden ook nog. Je ziet een heel groot altaar, altijd groot als een mensenlichaam. Dat is nog een overblijfsel uit de Baalaanbiddingtijd, waar mensen levend werden geofferd. En je ziet eigenlijk een Baalstempel in vol bedrijf, met al die beelden en al die symboliek die allemaal uit het Midden-Oosten komen, uit de tijden van het Oude Testament. Er hoort een nieuwgeboren christen niet te zijn. Het is een vieze organisatie, een vieze toestand. Ik wil maar zeggen, de gemeente in de genadetijd heeft dit als verborgenheid ontvangen, zodat we in de tijd dat wij leven al kunnen identificeren waaruit straks die antichrist voortkomt. Maar dat systeem wat er al is, die Rooms-Katholieke Kerk, die handelt al in de geest van de antichrist. Oftewel, collaboreer er niet mee, want dat zijn christenmoordenaars. Het zijn jodenmoordenaars. Het zijn waarheidsmoordenaars. Pleeg geen hoererij met de Katholieke Kerk. We hebben daar niks mee te zoeken, niks mee te maken, niks mee samen te werken, niks geen ecumeen. Moet je katholieken haten? Nee, helemaal niet. Zelfs in de Katholieke Kerk van nu zitten opnieuw geboren mensen. Maar de Heer waarschuwt dan al, gaat het toch zo snel mogelijk uit. Het systeem uit Openbaringen 17 bestaat al 1500 jaar en heerst in de geest van de antichrist. Heeft in de geest van de antichrist de joden en christenen vermoord. Ik lees hem heel snel 1 Johannes 2 voor. Let wel, dit is steeds dezelfde schrijver, Johannes, die dit moet doen. De zoon van de donder, zoals hij wel genoemd werd. Hij neemt geen blad voor de mond. 1 Johannes 2, vers 21 tot en met 23. Ik heb u niet geschreven omdat gij de waarheid niet weet. Hij schrijft het dan opnieuw geboren mensen. Maar omdat gij die weet. En omdat geen leugen uit de waarheid is. Wie is de leugenaar dan? Die logent dat Jezus is de Christus. Deze is de antichrist die de vader en de zoon logent. En iegelijk die de zoon logent, heeft ook de vader niet. Jezus Christus van de Bijbel, die zegt dat hij zijn leven gaf voor de zonde van ieder mens en opstond uit de dood. Dat staat bloedreinig van iedere zonde. Iedere christelijke of zogenaamde christelijke organisatie die iets anders leert, accepteert niet de ware Jezus. Handel in de geest van de antichrist. De Jezus van de Rooms-Katholieke Kerk heeft niet zoveel te maken met de Jezus van de Bijbel. Want die leert niet dat je door eigen werken wordt behouden. Er is geen redding door werken. Er is geen redding door Maria. Elke andere evangelie, elke vorm van religie is vervloekt in deze wereld. De Katholieke Kerk is altijd al door Bijbelgelovers geïdentificeerd als een instituut van de antichrist. Er zijn ook heel veel andere katholiserende kerken, oftewel kerken die meer werk maken van hun politieke situatie in de wereld als van de Heer na te volgen. Maar die zijn niet half zo vals als de Rooms-Katholieke Kerk, maar ook eigenlijk, daar moet je uitgaan. We hebben niks te maken met de Grieks, of met de Russisch, of met de Nestoriaans, of met de Syrisch-Orthodoxe kerken. Al zullen de broeders en zusters van ons tussen zitten. Of de Koptisch-Katholieke kerk uit Egypte. Al zullen de broeders en zusters van ons tussen zitten. Het zijn allemaal instituten van antichrist. Hebben allemaal romslompen bij die te maken hebben met vervolging, met ellende, met toestanden in deze wereld. Nogmaals terug te gaan naar Openbaringen 14. Openbaringen 18. En ik kom al tot het einde. Openbaringen 18 kunt u lezen dat er een stad is gevallen. Dat volgt op 17, dus het gaat over die stad Rome die dan letterlijk valt. En je ziet dat de hele wereld daarover in rep en roer is. Dus je hebt een goddeloos systeem. Je hebt dan allemaal al oordelen en gerichten van de Heer op de wereld. Het is een gruwelijke plek om te wonen. Maar in plaats van dat de hele wereld dan blij is dat het systeem valt, nee, grote krokodillentranen. Het gaat trouwens ook heel veel over handel, dus je kan er geestelijk ook nog de boodschappen zien dat het hele economische systeem in de wereld dan valt, met grote steden als New York en zo. Waar je kan, verderop het hoofdstuk kun je lezen over allerlei koopwaar. Ik ga dat nou niet lezen hoor, maar vers 12 en 13 wordt allemaal koopwaar opgezond, wat dan niet meer verhandeld wordt en de mensen zijn er helemaal kapot van. En wat is dan het allerlaatste wat dan nog wordt genoemd? De zielen der mensen, want een mensenziel is het goedkoopste op deze wereld. Jesaja 13 vers 12 die profiteert er al over dat er een dag zal zijn dat de mensenziel niet meer goedkoopst is. Maar het is een heel ander verhaal. Je kunt lezen in de Openbaring 18 vers 4. En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggende, gaat uit van haar mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. Dus bent u opnieuw geboren en u bent nog Rooms-Katholiek, laat die uitschrijven. En zoek een bijbelgelovende gemeente op. Volg de Heer na als een vat ter ere. 2 Timotheus 2 vers 20 en 21. Dat zijn vaten ter ere en oneer. En wilt u iets betekenen voor Jezus Christus, moet u hem dienen als een vat ter ere. Blijft hij in het katholieke systeem, dan zit hij in een gruwelijk smerig systeem en bent hij een vat ter oneer. U kunt er gered zijn, uw ziel is behouden, maar u komt niet verder. U schiet er niks meer op. Als ik u was, lees Openbaringen 18 en lees dat helemaal door. Vers 2, vers 3, vers 8, vers 9, vers 10, enzovoort, enzovoort. Lees het door en denk er goed over na wat er gebeurt. Hoe dat allemaal verder gaat, daar kom ik later nog op bij het zesde geheimenis. Maar volgens nu heb ik het over Babylon de grote hoer. Ik ga nog een paar vragen stellen. Wie stak die speer in de zijde van Jezus? Dat was Rome. Wie spijkerde de nagels in zijn handen? Dat was Rome. Wie geestelde Jezus Christus? Dat was Rome. Wie verbande Johannes en vermoorde al zijn apostelen, al de apostelen van Jezus Christus? Dat was Rome. Wie pleegde die holocaust op al die Joodse mensen? Dat was Rome. Dat vergist u niet. Alle commandanten van alle vernietigingskampen van het Duitse Rijk en de Tweede Wereldoorlog alleen al waren allemaal trouwe Rooms-Katholieken, waarvan hij niet één is geëxcommuniceerd overigens naar de oorlog. Rudolf Huss, de baas van het hele Auschwitz-complex, waar miljoenen mensen zijn verdwenen. Dat was een trouwe katholiek die niet eens is geëxcommuniceerd. Zo iemand wil je toch niet hebben in je organisatie? Rome. Wie vermoorde, door een aantal historici ooit berekend, vanaf de 5e eeuw tot nu 68 miljoen christenen? Rome. Er is nog nooit een communist uit Moskou. Er is nog nooit een bezwakte president uit Washington. Er is ook nog nooit een of andere moslim uit Mekka geweest die de hele wereld heeft kunnen keren met al dit soort gruwelijke dingen. Het is altijd Rome geweest. En dat God dit zo toelaat in zijn gemeente en met zijn oogappel, dat is een geheimenis. Dat God het toelaat dat er een organisatie is die voor de meeste mensen heel christelijk aandoet en christelijk lijkt, waar zelfs opnieuw geborenen in zitten, en dat het allemaal zo gaat zoals het gaat, ja, dat is een geheimenis. Praktisch niet te vatten. Dat het allemaal zo is, dat terwijl ik dit heel feitelijk vertel, en dat je dit in elk geschiedenisboek heel makkelijk kan vinden. He, Kroatische priesters, katholieke priesters die in de oorlog bij enorme grafkuilen staan met duizenden vermoorde Serviërs. En dat hij daar trots de Hitler goed brengt en na afloop gewoon de goederen van die lui krijgt. Miljoenen euro's of steelt van die Serviërs. En in de jaren 90 heilig is verklaard door die Poolse paus. En dat niemand dat ziet. Terwijl het in wereldse kranten wordt gepubliceerd. Ik heb die krantenartikelen nog, anders geloven mensen maar niet. Ik heb gewoon kranten uit de jaren 90, Leeuwarden Krant bijvoorbeeld. Die artikelen staan zelfs allemaal op internet. Waarin je kan lezen hoe trouwe Rooms-Katholieke priesters gewoon meedoen aan volkerenmoord en het geld stelen. En dan worden ze heilig verklaard. Dat mensen dit niet kunnen zien. Dat ze geen onderscheid kunnen maken tussen een Baal dienend duivelsysteem en de echte Jezus Christus. Dat is een geheimenis. Dat mensen tegenwoordig als theoloog des vaderlands, nou de bisschop de Korte, hebben gekozen voor een jaar. En dat als er nou een christelijk standpunt moet worden aangehaald, dat kranten en televisie hem zullen vragen. En dat christenen dat niet doorhebben. Dat de EO dat niet doorheeft. Dat de ChristenUnie dat niet doorheeft. Dat is een geheimenis. Dat is gewoon een geestelijke strijd van mensen die de woorden van God niet willen geloven. De grootste vijand dus, menselijke wijs, is een christelijk aandoende religieuze groep. Ik noem er een paar bijbelteksten, want ik ga er niet mee stoppen. Maar je kunt het opzoeken. Zoek maar eens op Johannes 15, van 18 tot en met 23, waarin Jezus al zegt: op een gegeven moment zullen veel mensen de gemeente vervolgen, want ze hebben mij ook vervolgd. En ze denken ook nog dat ze mij een plezier doen, ook nog trouwens. Die organisatie die dat doet. Dus ik kijk naar Johannes 15, 18 tot en met 23, maar als je dan kijkt in vers 21. Maar al deze dingen zullen zij doen om mijn naams wil. Omdat zij hem niet kennen die mij gezonden heeft. Dus dat doen organisaties in de naam van God. Ja, en moslims doen het toch ook in de naam van God? Nee, die doen het in de naam van Allah. En Allah is niet God. Dat is een heel ander wezen. Allah is etymologisch ook verwant aan het woordje Baal. Denk dan even verder wat de implicaties daarvan zijn. Ieder die de Heer echt navolgt, zegt 2 Timotheus 3 vers 12, die zal vervolgd worden. Die zal verdrukking vinden. En tot laatste wat ik nog zeggen zal Johannes 16 vers 1 tot met 4 Deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat zij niet geërgerd wordt, opdat gij niet geërgerd wordt. Zij zullen u uit de synagogen verwerpen. Ja, de uren komt dat een iegelijk die u zal doden, zal menen goden een dienst te doen. En deze dingen zullen zij u doen, omdat zij den Vader niet gekend hebben, noch mij. Maar deze dingen heb ik tot u gesproken, opdat, wanneer de uren zal gekomen zijn, gij dezelfde mogen gedenken, dat ik ze u gezegd heb. Doch deze dingen heb ik u van de beginnen niet gezegd, omdat ik bij jullie was. Ik woon in Nederland, notabene een land waar percentagegewijs misschien wel de meeste christenen ooit zijn vermoord in de 16e eeuw, ongeveer 50.000 op een gebied van 1 miljoen inwoners. En eeuwenlang is hier geleerd de misdaden van de Rooms-Katholieke Kerk, wat een wereldsysteem was en waar je maar de Heer dankbaar mocht zijn dat je hier verlost was en dat je hier die vrijheid had. Tot in 1871, toen de stad Rome nog een onafhankelijk landje was en dus ook een eigenlijke pauselijke troepen had en vaak in die tijd ook Franse troepen die dan Rome moesten verdedigen, was dat een intolerant, dictatoriaal systeem waar het vrouwen bijvoorbeeld niet toegestaan was om op te treden op een toneel of zo. Dat moest allemaal door mannen gedaan worden die ze dan moesten verkleden als vrouw. Waar vijanden van het systeem nog de doodstraf konden ontvangen. Toen het Vaticaan werd veroverd door de Italiaanse troepen, het gebeurde omdat Frankrijk verloor de oorlog tegen Duitsland of de Pruisen. Toen werden de Franse troepen daar teruggetrokken en toen werd Rome veroverd door de Italiaanse troepen. En wat vonden ze daar? Onder de gewelven daar van Vaticaanstad verbrandingsovens. Om mensen die tot dood waren veroordeeld te laten verdwijnen. Het stond toen in de kranten. Mensen gruwelden ervan. Het ging de geschiedenisboekjes in. En 70 jaar later werd hetzelfde procedé toegepast. Alleen dan op een miljoenmaal grotere schaal. Inderdaad, de Tweede Wereldoorlog. Aan de vruchten herkent u de boom, zei de Heer Jezus Christus al. Amen.